Goed, we gaan met elkaar naar Hebreeën hoofdstuk 2. En ik wil daar met u proberen te behandelen vanavond. Hebreeën 2 vanaf vers 10 tot en met vers 18. Vanaf vers 10 tot en met vers 18. Maar om daar nou zomaar in te springen, dat is ook zo wat. Dus laten we eens beginnen, gewoon eens te beginnen, om het weer even voor de geest allemaal te halen, waar de Hebreeënbrief ook alweer over ging. Nou, heel simpel, als we gaan naar Hebreeën 1. Het is een brief aan de Hebreeën. Wie zijn de Hebreeën? Dat is het volk Israël. En het beste is als u, u zich nu eens verplaatst dat u zo'n Israëliet bent, zo'n Hebreeër bent, die tot geloof in de Messias gekomen bent en u ontvangt deze brief en u leest dan deze brief. In de tijd van de handelingen toen deze brief geschreven werd. Nou, dan krijg je eerst in Hebreeën 1 onderschreven dat God in vers 1 wel vele malen vroeger op heel veel verschillende manieren en wijze tot de vaderen gesproken heeft in de profeten, maar dat hij nu, in het laatste der dagen, tot ons Hebreeën, tot ons Israël, gesproken heeft in zoon. De zoon. De zoon, in feite, God de zoon. God geopenbaard in het vlees. God sprak tot Israël nu, lijfelijk. Als mens. Als een mensenzoon. Daar begint Hebreeën mee. Een Hebreeën schrijver die doet het expres. En ik denk dat, we hebben met elkaar gezien dat dat volgens mij de apostel Paulus is. De apostel Paulus die doet het expres. Om direct de aandacht bij de Hebreeën erop te vestigen dat ze wat er nu gezegd is door Christus en geopenbaard door de Zoon, dat men dat heel serieus moet nemen. Het is ook in het laatst der dagen gesproken, hè? Het laatst der dagen. Wij kennen allemaal het laatst der dagen. Je hoort heel veel prediking soms over de eindtijd. Nou, om zo maar te spreken, dit is de eindtijd. En in handelingen was er de eindtijd. En Christus zou zeer spoedig wederkomen. Er staat ook in de Hebreeënbrief, en was opgezocht, nog een korte tijd dat hij die komt, zou niet opstaan te wachten, zegt Hebreeën 10. En meteen wordt er door de apostel Paulus de aandacht op gevestigd wie de zoon wel niet is, dat je dat heel serieus moet nemen. Want die zoon die wordt aangemerkt hier in vers 2, 3 en 4. Daar worden 7 eigenschappen van de zoon genoemd, wat eigenlijk eigenschappen zijn van God. En als je die eigenschappen toedicht aan Christus, en een Jood hoort dat, nou dan is hij volledig in alle staten. Want ja, dat kan je alleen maar eigenlijk zeggen van God. Een Jood zal gelijk zeggen, als je dit van Christus zegt, dan stel je Christus gelijk met God, dan is hij in alle staten. Vers 2. Want de zoon is gesteld tot 1. erfgenaam van alle dingen. 2. door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Dus Christus heeft de wereld geschapen. Hij is ook de afstraling 3. van zijn heer, van zijn heerlijkheid. 4. de afdruk van Gods wezen, van zijn wezen. Hij is ook degene die alle dingen draagt door het woord zijn kracht. Hij heeft ook de reiniging der zonde tot stand gebracht. En hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, zoveel machtiger of beter geworden dan de engelen. Dat wordt nog eens onderstreept in het Hebreeën 1. Die 7 punten, die 7 eigenschappen van God die toegeschreven worden aan Christus, door vanaf vers 5 tot aan het eind van het hoofdstuk, 7 oud-testamentische teksten aan te halen ter onderschrijving van elk punt. Dus dan krijg je weer 7 oud-testamentische teksten die 7 eigenschappen van God die aan Christus worden toegegeven en toegewezen onderschrijven. Dan begint hoofdstuk 2 vers 1 meteen met: daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. Ja, het is notabene de zoon. God geopenbaard in het vlees die gesproken heeft. En die heeft nu in het laatste dagen tot ons gesproken, tot ons Hebreeën. En daarom moeten wij Hebreeën daar heel goed aandacht aan schenken. Aan hetgeen wij gehoord hebben van die zoon. Want anders heb je grote kans dat je afdrijft. Daar hebben we een hele zondag over gehad. Over het gevaar van afdrijven. En afdrijven ontstaat meestal nadat je in het geloofsleven Christus hebt leren kennen. Zoals de Hebreeën ook Christus hebben leren kennen als hun Messias. En wij hebben Christus leren kennen als onze heiland. Maar wat kan er ontstaan? Nou, wat ze wel eens noemen dat de eerste liefde voorbij is en dat het allemaal zo gewoon wordt en dat je weer terugkeert tot de orde van alle dag. En dat het helemaal niet meer zo leeft in je. Dat is een gevaar. En op dat gevaar wijst de apostel Paulus, want hij heeft waarschijnlijk dat onder de Hebreeën, onder de gelovige Hebreeën onder Israël, dat waargenomen, dat afdrijven. Dat niet meer zo serieus nemen. Het niet meer eigenlijk in die tijd, om het maar heel specifiek te maken wat hij zag, om niet meer erbij te leven. We leven nu in het laatste der dagen. Elk moment zou Christus kunnen gaan wederkomen. Alles wat in de profetie over gesproken is over het laatste dagen, staat op het punt om in vervulling te gaan. En ja, zij keren terug tot de orde van alle dag, nemen in feite het niet meer serieus en ja, en lopen dan de kans inderdaad af te drijven en dat hun erfdeel, want daar gaat later de Hebreeën dan over, dat als je zo onverschillig geestelijk met jouw roeping omgaat, en ja, hier gaat het niet over onze roeping in Hebreeën, maar over de roeping van de Hebreeën, over de roeping van het gelovige worden Israël, maar voor ons geldt het net zo, als we onze roeping, onze bovenhemelse roeping niet serieus nemen en daar te gemakkelijk mee gaan omgaan en terugkeren naar de dingen van alle dag, dan loop je de kans, net als de Hebreeën, om je erfdeel mis te lopen. Daar gaat hij later op in, natuurlijk niet hier. Hij wijst er alleen op in hoofdstuk 2, vers 3. Hoe zullen wij dan ontkomen indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is, hè? Hij heeft gesproken, door de Heere en door hen die het gehoord hebben op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en vele krachten en door de Heilige Geest, eigenlijk niet de, maar gewoon Heilige Geest, toe te delen naar zijn wil. Nou, dat is echt handelingen. Eerst heeft in de evangelieperiode de Heere gesproken en verkondigd en later hebben de apostelen die het gehoord hebben, die hebben het op betrouwbare wijze aan ons, Hebreeën, overgeleverd. Terwijl ook God getuigenis geeft door tekenen, wonderen en velerlei krachten. En door Heilige Geest leven, heilig leven, opstandingsleven toe te delen naar zijn wil. En ook genadegaven toe te delen naar zijn wil. Het heeft beide betekenissen. Dan gaat hij door. Vers 5. Want niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen. Er staat er eigenlijk niet de toekomende wereld, er staat de toekomende ecumene. Wat is die toekomende ecumene? Nou, verplaats je weer in die Hebreeën, niet loslaten dat punt. Niet zelf gaan lezen zo'n brief, nee. Lezen als de Hebreeën het lazen. In het laatste der dagen, wat verwachten zij? Zij verwachten het koninkrijk der hemelen, dat Christus zou oprichten op aarde. En waar bestond het koninkrijk der hemelen uit? Nou, dat zou een land zijn, wat ongeveer zijn afmeting had, en in de profetie van Ezechiël kan je dat helemaal nagaan, en ook in andere bijbelgedeelten nog, zoals de psalmen, dat het zou zich uitstrekken van de Nijl tot aan de Eufraat. Zo groot zou dat koninkrijk der hemelen zijn. Het zou een Joods koninkrijk zijn, en ook verschillende volkeren, die rondom Israël leefden, die zouden delen in de zegeningen van dat koninkrijk. En dat is die ecumene. Ja, voor het woord wereld heb je drie verschillende Griekse woorden. Hè? Maar hier wordt het ene woord, het specifieke woord ecumene, gebruikt, wat je het beste kan vertalen door regio. Gebied. Want niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld, het toekomende gebied waarvan de profeten spreken, waarvan wij spreken, onderworpen. is ook wel iets anders, iets geks in het versen. Want niet aan engelen heeft hij de toekomende, het toekomende gebied. Waar Israël als het ware ja, koning zal zijn. En vanuit dat koninkrijk der hemelen he, zal de wet uitgaan over heel deze aarde uiteindelijk. En zal Christus als het ware als koning der koningen, als Heer de Heer in Jeruzalem zetelen. En zal hij ook zijn macht uitbreiden en alles onderwerpen. Maar er zit ook iets in het vers van, niet aan engelen heeft hij de toekomende, dat toekomende gebied in het Midden-Oosten onderworpen. Dus misschien in het verleden wel. Misschien in het verleden wel aan engelen. Ja, zeer waarschijnlijk wel aan engelen in het verleden. Kun je ook een Bijbelstudie overmaken? Gaan we niet doen. Maar we zouden het hebben, dacht ik, over vers 10 tot en met 18. Maar het is mij even een reminder. Want niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen. Aan wie dan wel? Aan wie heeft hij dan wel dat toekomende gebied van het koninkrijk der hemelen, het Joodse koninkrijk, het Messiaanse koninkrijk, het vrederijk, wat eruit zal zien volgens Jesaja als de Hof van Eden? Als ik dat ga zeggen dan, dat niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld onderworpen waarvan wij spreken. Dan heeft hij... Heeft u misschien wel in de gaten dat het misschien helemaal terugverwijst naar iets heel vroegers. Wat wel aan onder engelen beheer stond. Waar een overdekkende gerub op aarde vertoefde. Ook in een soort Hof van Eden. Maar goed, we hebben het nu over nu en over dat toekomende gebied van het Midden-Oosten, het Joodse Koninkrijk. Aan wie onderwerpt hij dat dan? Nou, dat kan ik u wel voorspellen. Dat is natuurlijk aan Christus. En dat wordt dan ook hier behandeld. En wie deden daar natuurlijk in mee? Ja, de Hebreeën. Deze Hebreeën aan wie geschreven worden. U niet, ik niet. Nee, die Hebreeën. Maar iemand heeft ergens betuigd, vers 6, zeggende: wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij naar hem omziet? Ge hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Over wie gaat het hier? Wie is die mens? Dat is Christus. Wel mooi, hè, dat als je over de positie van Christus gaat lezen in Hebreeën 1 en 2, dat steeds de engelen worden gebruikt als een makkelijk referentiekader door de apostel Paulus om aan te geven wanneer dat Christus boven de engelen werd gesteld en wanneer hij beneden de engelen werd gesteld. Dat woordje engelen, dat moet je eigenlijk een beetje volgen, hè? In Hebreeën 1 en Hebreeën 2. Lees maar mee, Hebreeën 1. Dan gaat het nu steeds erover dat hij uiteindelijk boven de engelen is gesteld. Vers 4, Hebreeën 1 vers 4. Zoveel machtiger, of grondtekst, beter geworden dan de engelen, heeft hij uitnemende naam boven hen, de engelen, als erfdeel ontvangen. En ook weer vers 5. Immers tot wie der engelen, heeft hij ooit gezegd, mijn zoon zijt gij en ik heb u heden verwekt. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En dan krijg je vers 6. Wat spreekt dan God als hij de eerstgeborene weer in de wereld brengt? En hem moeten alle engelen Gods huldigen. En vers 7. En van de engelen zegt hij, die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam. Ja, Christus die wijst zomaar engelen aan tot winden. Hij benoemt ze. En hij maakt ze dienaars tot een vuurvlam. Maar van de Zoon, uw troon, o God, is tot in alle eeuwigheid. De engelen komt ook nog voor in vers 13. En tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank van uw voeten. Zijn zij niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven? Steeds de positie wordt gebruikt van die engelen om aan te geven af en toe waar Christus is. Nou, Christus is na zijn verheerlijking boven, ver boven die engelen gezet. En niet alleen Christus, maar ook hen. Vers 14. Zijn zij niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven? De Hebreeën. Die een hemelse roeping hebben. Je ziet dus dat Christus, maar ook deze Hebreeën in de toekomst, boven die engelen worden gesteld. Terwijl Christus toen hij mens werd, hè, staat hier, vers 7 van Hebreeën 2, gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. En zo ook nog in, als je doorleest dan vers 9, maar we pakken de draad op bij vers 8, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch dan zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar we zien Jezus, die voor een korte tijd, dan krijg je het weer, beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond. Je ziet, hij is wel beneden de engelen, is die gesteld. Maar dat hij voor een ieder, en wie zijn die ieder? Dat is een ieder van die Hebreeën. De dood zou smaken, is die met heerlijkheid en eer gekroond. Is die weer boven die engelen gesteld. Die engelen die komen nog later terug verder in dit hoofdstuk, want laat me doorlezen, maar houd die engelen even in uw achterhoofd. In vers 16 wordt hij genoemd, maar daar kom ik straks wel op, maar laten we maar eens even doorlezen als Hebreeër zijnde, ik denk dat dat het beste is, om het hoofdstuk even door te lezen en te begrijpen waar Hebreeën 2 nou eigenlijk over gaat. Dat je de clue niet mist, hè? Dat je de lijn kan volgen. Christus is dus heel belangrijk. Christus is de Zoon, Christus is God. 7 eigenschappen, bewezen nog eens met 7 oud-testamentische teksten ter onderschrijving daarvan. Neem het nou serieus, anders drijf je af. En hoe zou je dan ontkomen als je geen ernst maakt met zulk een heil dat door hem is verkondigd? Daarna gaat hij erop door, want niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld waarvan we spreken onderworpen, maar eigenlijk aan Christus en aan jullie, Hebreeën. Daarom moet je het zo serieus nemen, er staat heel wat op het spel, je erfdeel. In het Koninkrijk der Hemelen, in dat Messiaanse Rijk, als Israëliet. Als gelovig Hebreeër, neem het daarom serieus. En waar Adam eigenlijk totaal in faalde, namelijk om de schepping te onderwerpen en over die schepping te heersen, in de positieve zin des woords heersen, dat gaat Christus nu oppakken, want hij gaat alle dingen onderwerpen. Dan zien wij wel nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zijn wij zien Christus, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Waarom konden de apostel Paulus en ook een Petrus en een Johannes en een Jacobus dat eigenlijk van hem zeggen? Omdat ze ontdekt hadden dat Christus weliswaar die dood moest lijden, hè? Want hij is voor een korte tijd beneden de engelen gesteld vanwege het lijden des doods. En ze hebben dat lijden des doods gezien. En als je Christus alleen maar bezag zo als mens en je keek naar dat lijden en dat lijden des doods dan kan je daar helemaal niet aan ontdekken dat hij eigenlijk de koning der koningen is en de Heere der Heren is. En dat hij ver boven die engel is gesteld. Maar ze hebben wel meegemaakt. We hebben met elkaar nagedacht over die dood, dat de dood smaken, hè, van vers 9. Dat hij opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken. En waar vonden wij voor het allereerst in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, de uitdrukking de dood smaken? Dat was in Matteüs 16, weet u nog wel? Matteüs 16, waar Christus op een gegeven ogenblik met zijn discipelen, nadat hij verworpen wordt door heel Israël met zijn discipelen apart is, en aan zijn discipelen vraagt, wie zeggen jullie dat ik ben? En als Petrus dan antwoordt wie hij is in Matteüs 16, dan geeft hij uiteindelijk als antwoord dat er een aantal hier bij hem zijn en bij hem staan, die voorzeker de dood niet zullen smaken voordat zij Christus zullen zien in zijn heerlijkheid. Het is een hele moeilijke tekst, want dat wordt altijd heel moeilijk uitgelegd. Want hoe kan dat nou? Want die mensen zijn allemaal gestorven en Christus is nog niet wedergekomen in heerlijkheid. Dus hoe kan dat? Hoe kan Christus dat nou zeggen? Nou, hoe kan Christus dat zeggen? Omdat hij direct daarna, Matteüs 17, kiest hij drie van zijn discipelen uit. En wie zijn die drie? Dat is Petrus, dat is Johannes en Jacobus. Die leidt hij mee de berg Tabor op, de berg der verheerlijking, waar hij verandert en hij in een gedaante aan hen verschijnt, waarin de heerlijkheid als het ware door hem heen naar buiten straalt. En ze zien hem daar in zijn heerlijkheid. En Petrus is er zo van ons te boven dat hij zelfs nog in zijn eerste Petrusbrief dat uitgebreid aanhaalt. Die zegt, wij zijn geen zomaar verdichtsels nagelopen beste mensen. He, dat is niet waar. Petrus had er enorm moeilijk mee. Dat natuurlijk in zijn tijd Christus niet wederkwam. Dan zat hij enorm mee te stoeien. Alle apostelen trouwens zaten daarmee te stoeien. Ze riepen allemaal nog een korte tijd, ook hier in Hebreeën. En hij die komt zal er zijn en niet op zal laten wachten. Maar Christus kwam er niet. En er kwamen spotters. Die gingen ermee spotten. Waar blijft hij nou? Nee, zegt Petrus, wij zijn geen kunstige verdichtels nagelopen. Want wij hebben hem, zijn heerlijkheid, hebben wij aanschouwd. We hebben dat gezien. Waar? Op die berg Tabor. Hier in het vers, wij zien Jezus, en dan konden zij zeggen, wij zien Jezus. Dat zou Petrus zeggen, Johannes en Jacobus, apostel Paulus. Wij zien Jezus voor een korte tijd beneden de engelen gesteld vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade gods voor een ieder de dood zou smaken met heerlijkheid en eer gekroond. Ze hebben beide kanten gezien. Heel bijzonder was, want als je later naar Gethsemane gaat, bij de berg Tabor, daar koos de Heer Jezus drie van zijn discipelen uit om de berg der verheerlijking op te gaan. Wie waren dat ook alweer? Petrus, Johannes en Jacobus. En wat doet hij bij Gethsemane? Hij komt ook daaraan met 11. Maar hoeveel kiest hij eruit om met hem mee te gaan verder Gethsemane in? Wie zijn dat weer? Weer de driezelfde. Namelijk Petrus, Johannes en Jacobus. En die hebben daar het lijden des doods gezien. En die hebben daar gezien dat hij de dood smaakte. Om voor een ieder de dood zou smaken. Er staat niet in deze tekst dat Christus stierf. Dat staat er niet. De dood smaken is wat anders dan sterven. Het was het lijden des doods. Wat aan de dood zelf vooraf ging. En in Gethsemane zie je het lijden des doods. Zie je dat Christus de dood proefde. Smaakte, niet at. Maar proefde. En met elkaar onderzocht. Dat is heel wat anders. De dood smaken. Hij heeft dus voor ons de dood gesmaakt. En dat smaken van de dood. Dat lijden. Wat staat er tegenover lijden? Daar tegenover staat verheerlijking. Het is hier niet zo dat het hier gaat over de dood en de verlossing. Nee, het gaat hier over het lijden. En een beloning voor dat lijden. Namelijk het verheerlijkt worden. En dat zie je aan Christus. En zie je ook aan de Hebreeën. Namelijk als zij bereid zijn te lijden. In deze tijd. Tenminste, in die tijd van de handelingen. Bereid zijn om te lijden. Om vast te houden aan die hoop. Terwijl er spotters zijn die daarmee spotten. En ze houden toch aan die hoop vast. En ze belijden dat. En ze worden vanwege hun geloof vervolgd. Zoals er in de handelingen vervolgd werd. Zoals Paulus ook uiteindelijk vervolgd werd tot aan de Romeinse keizer om toe. Door de Joden. Maar als ze daar bereid toe zouden zijn. Dan zou daar heerlijkheid op volgen. Want God is een beloner. Daar gaat het in deze tekst over. En Gethsemane vind je daarom wel terug, bijvoorbeeld in Hebreeën 5. Want het is steeds een thema waar hij op terugkomt. Paulus, Hebreeën 5 vers 7. Daar zie je hem in Gethsemane. Hebreeën 5 vers 7. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep. En tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. Dat zei hij ook alweer. Laat deze drinkbeker, als het mogelijk is, hè, aan mij voorbijgaan. En hij is verhoord uit zijn angst. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Het is lijden. Het is een lijden des doods. Hij heeft de dood gesmaakt daar, in Gethsemane. En zijn zweet werd als druppels bloed. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor alle die hem gehoorzamen, daar heb je het, als je hem volgen wil, in dat lijden en in dat belijden, is er voor alle die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak van Aionische verlossing geworden, door God aangesproken als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Aionische verlossing. In het koninkrijk der hemelen, hè? In het vrederijk. Messiaanse vrederijk. Van de Eufraat tot de Tiel. Van de Eufraat tot de Nijl. Gaan we terug naar Hebreeën 2 vers 10. Nee, vers 9 waar we gebleven zijn. Want het voegde hem, vers 10, want het voegde hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, die hem, dat is God, want het voegde God, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken. De bedoeling is dat niet alleen Christus door lijden heen tot verheerlijking zou komen, maar ook dat die vele zonen, deze Hebreeën, dat die door Christus in dat lijden, door lijden heen, zou volmaken, tot de volmaking, tot het einde zou worden gebracht. De telos, het woord volmaken, daar zit het woord telos in, het woord einde. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn alle uiteen. Eigenlijk vanaf vers 10 ontstaat hier een, in al die teksten die gaan volgen, ontstaat er een soort verbintenis tussen aan de ene kant die vele zonen, die Christus tot heerlijkheid gaat brengen, en die leidsman hunner behoudenis. En het is door middel van lijden. Want zonder kruis geen kroon. Lijden en heerlijkheid. Het zit aan elkaar vast. Pas op met dat lijden. Dat is deel krijgen, gemeenschap krijgen aan het lijden van Christus. Het is niet lijden in de menselijke zin des woords. Het zijn geen ziekten. Het is niet allerlei lijden wat wij zelf gaan invullen. Nee, het is verbonden met beproevingen des geloofs. Zoals Abraham beproefd werd. Zijn geloof beproefd werd. En God beproefde zijn geloof. Toen hij zei tegen Mozes een keer van, je moet je zoon Isaac offeren op die berg, Moria. Het zijn de geloofsbeproevingen die Israël meemaakte toen zij gingen vanuit Kanaan, vanuit Egypte naar Kanaan. Hè? Die hele woestijnreis gingen ze door. En daar maakten ze heel veel, als gelover, als verloste, heel veel geloofsbeproevingen mee. En zelfs het binnengaan van Kanaan en dit bezit nemen van Kanaan was één grote geloofsbeproeving. Daarom gaat Hebreeën 3 en Hebreeën 4 helemaal over Kanaan en het ingaan van Kanaan. Je laat in Hebreeën, laat je heel snel in Hebreeën 3 Mozes achter je. Want je hebt opeens niets meer met Mozes te maken. En met Egypte te maken. En met als iemand, als een Israëliet zijn, staan in het land Egypte in deze wereld. En is niet de gelover in deze wereld waar het over gaat. Nee, het gaat, in Hebreeën gaat het over de pelgrim. Over de Abraham. Over Hebreeën 11, de geloofsgetuigen. De Abraham die als pelgrim op reis is. Dan gaat in Hebreeën 3 al heel snel niet meer over Mozes en Mozes zijn huis, maar gaat over Christus en Christus zijn huis. Het huis Israëls. Die de woestijn doortrekt naar hun beloofde land, naar Kanaan. Naar het koninkrijk der hemelen wat komt, want nog een korte tijd, hij die komt, zal er zijn, niet zich laten wachten. Het gaat over Jozua. Want wie leidde het volk Israël, het land Kanaan in? Jozua. Kijk maar mee, Hebreeën 3. Gaan we eventjes dan één woordje dan over Mozes, Hebreeën 3 vers 1. Daarom heilige broeders, dat zijn de Hebreeën, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hoge priester onze belijdenis, Jezus, die getrouw is jegens hem, die hem heeft aangesteld, evenals ook Mozes getrouw was in geheel zijn huis. Ja, was, hè. Mozes was getrouw in heel zijn huis. Want hij heeft zoveel grotere heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd, en als bouwmeester hoger eer geniet dan het huis, want elk huis wordt door iemand gebouwd. Maar de bouwmeester van alles is God. Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis als dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden, maar Christus als zoon over zijn huis. En zijn huis zijn wij, wij Hebreeën. Indien wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen tot het einde onverwrikt vasthouden. Volharding. Tot het einde. De telos is nu het laatste der dagen. En nou even volhouden. Geef dan je vrijmoedigheid niet prijs. Hebreeën 10, dan maar. Hebreeën 10. Over dat lijden. Vers 32. Voor de Hebreeën die tijd. Hebreeën 10, vers 32. Herinnert u de dagen van weleer, toen gij na verlichte zijn zo menigmaal lijden doorworsteld hebt. En wat was dat lijden? Vervolging ter wille van het geloof. Geloofsbeproevingen in allerlei vormen. Het zij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking. Het zij deelnemen aan het lot van hen die in zulk een toestand verkeerden. Want gij hebt met de gevangenen, medegeleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard. Want gij wist dat gij zelf een beter en blijvend bezit hebt. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs die een ruime vergelding heeft te wachten. Want je hebt volharding nog nodig om de wil van Goddoende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Want nog een korte tijd en hij die komt zal er zijn niets laten wachten. En dan ga je erven. Dan ga je bezit in. Je bezit nemen. In het hemelse koninkrijk. Het gaat over Christus en zijn huis, het huis Israëls, wat hij hier formeert in de handelingentijd. En het gaat niet meer over Mozes, nee, het gaat over Christus. Het gaat over Jezus. En wat is Jezus in het Hebreeuws? Joshua. Wat staat er eigenlijk? Jozua. En Jozua, wat deed Jozua? Jozua leidde het volk vanuit de woestijn in Kanaan. En dat doet Jezus hier. De voleinder des geloofs. Hebreeën 4, Hebreeën 3 en Hebreeën 4 gaan over die tijd van de woestijn achter je laten, Kanaan binnentrekken. Hebreeën 4 vers 8, daar komt Jozua. Hebreeën 4 vers 8. Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, ja, hij heeft ze in Kanaan gebracht, maar heeft hij ze echt in de rust gebracht, echt in dat hemelse koninkrijk, dat koninkrijk der hemelen, dat messiaanse vrederijk. Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou hij niet meer over een andere, latere dag gesproken hebben. Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Laten wij er dus ernst mee maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val komen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. De ongeloof niet ingaan in Kanaan. Hebreeën 4. Heeft u hem nog? Dus vanaf Hebreeën 2, vers 10, gaat het om, dat je daar leest over die vele zonen die tot heerlijkheid moeten worden gebracht, en aan de andere kant de leidsman hun de behoudenis die hij leidt, net als een Jozua voor het volk uitging. En het volk Kanaan inleidde. Zo gaat Jezus ook als de leidsman hier vooraan en leidt hij dit volk, de Hebreeën, het koninkrijk der hemelen binnen. Hun Kanaan, de echte rust, waar Jozua het volk niet kon brengen, daar brengt hier Jezus hen ook letterlijk. Dat was hun verwachting. Nog een korte tijd. Geef je vrijmoedigheid dan niet. Dan niet zomaar vrij. Hou vast, volhard, tot het einde. Tot het einde toe moet je het onverwrikt, die hoop, vasthouden. Geef je vrijmoedigheid niet prijs. Vers 10. Let op die twee, de leidsman en het volk wat achter hem aanloopt. Zie ze. Want het voegde hem, het voegde God om wie en door wie alle dingen bestaan, dat hij om vele zonen, de Hebreeën, tot heerlijkheid te brengen, de leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken. En nu let nu steeds op die twee groepen. De leidsman, Christus, die vooraan gaat, en die vele zonen die volgen. Vers 11. Want hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, wie zijn dat? Hij die heiligt, dat is de Heer Jezus, dat is Jezus. En zij die geheiligd worden, dat zijn die vele zonen, die tot heerlijkheid worden geleid. De heerlijkheid van het koninkrijk der hemelen, waar ze in mogen binnengaan. Zij zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij, de leidsman, Jezus, zich niet hen, de vele zonen, broeders te noemen. En hij zegt, uw naam zal ik, de leidsman, aan mijn broeders verkondigen. In het midden der gemeente, dat is de gemeente van Israël, dat is niet onze gemeente hier, nee, is de gemeente van Israël, zal ik, de leidsman, uw lof zingen. Dat wordt broeders, hè? Dat is ook zo wat. Wij noemen elkaar allemaal broeders en zusters. Maar broeders, wat zijn nou broeders? Hoe noemden Israëlieten, hoe noemden Joden zich nou onderling? Dat waren broeders. Ze waren aan elkaar verwant. Mijn verwanten, naar het vlees, mijn broeders. Net of wij als we Nederlander zijn, alle Nederlanders onze broeders noemen. Onze broeders Nederlanders. Dat is de betekenis eigenlijk van dat woord. Dus niet evangelisch allemaal gaan invullen hè, in dit soort Bijbelgedeelten, want dan loop je, je raakt het draad compleet kwijt. En je gaat het verkeerd uitleggen. Uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen in het midden der gemeentes, de gemeente van Israël, dat zijn de Hebreeën, zal ik u lof zingen. En wederom, ik zal op hem vertrouwen. Dat is heel belangrijk, kom ik later op, wel op terug, vers 13. En wederom, ik zal op hem vertrouwen, want dat is de basis waar het op moet geschieden. Dat de leidsman de Hebreeën kan leiden tot heerlijkheid door lijden heen. Dat is bij ons net zo. Het moet op basis geschieden van vertrouwen. En wederom, vers 13. Zie hier ik, de leidsman en de kinderen, de Hebreeën, het volk Israël, de gelovige deel van Israël, het gelovige overblijfsel, die God mij gegeven heeft. En daar nu de kinderen van Israël, het gelovige overblijfsel, de Hebreeën, aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij, de leidsman, op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Is hij ook mens geworden? Is hij ook, heeft hij ook bloed en vlees aangenomen? Opdat hij door zijn dood hem die de macht over de dood had, en dat is de duivel, zou onttronen, zou teniet doen. Zoals Staatsballing zegt. Zou uitwissen, zou uitschakelen, definitief. En allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Want over de engelen, hé, daar heb je de engelen weer. Dat referentiekader. Want over de engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Wie is het nageslacht van Abraham? Dat zijn de Hebreeën. Dat bent u niet. Dat ben ik niet. Dat zijn de Hebreeën uit de Handeling. Waaraan de brief geschreven, zij zijn nageslacht van Abraham. Hij ontfermt zich niet over de engelen, referentiekader, nee. Het gaat hier in het bijzonder over de Hebreeën. Over het nageslacht van Israël, het volk van Israël, het gelovig overblijfsel. Daarom, vers 17, moest hij, de leidsman, in alle opzichten aan zijn broeders, het volk Israël, gelijk worden, omdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God, om de zonde van het volk Israël, te verzoenen. We hebben geen hoge priester. Wij kennen geen hoge priester. Alleen Israël kent een hoge priester. En Christus is de hoge priester hier van Israël. Hij is een barmhartig en getrouw hoge priester. Naar de ordening niet van de Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Want doordat hij zelf, de leidsman, in verzoekingen geleden heeft, dan krijg je weer dat lijden, het lijdensdood, de doodsmaken, Gethsemane onder andere, en doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun, Israël, gelovig overblijfsel, die verzocht worden te hulp komen. Goed, nou hebben we de uitleg gehad. Gewoon zoals die behoort te wezen. Zonder geestelijke toepassing. Maar met geestelijke toepassing, als je daar met een prediking meteen geestelijke toepassing gaat maken, dan raak je de draad kwijt. Hè? Dan ga je het allemaal betrekken op jezelf. En dan weet je op een gegeven moment niet meer over wie het gaat. En dat is heel vaak het probleem. Dus dat heb ik even weggelaten. Dan zullen jullie zeggen, het zijn toch prachtige teksten? Ja, het zijn prachtige teksten. Maar ze gaan allemaal wel over Israël. Ze gaan allemaal over die Hebreeën. En ik heb maar eens met een dikke veelstift als ware nu onderstreept van, kijk, dat zijn allemaal Hebreeën. Ga niet over ons. En je moet het wel lezen in een bepaalde tijd. En als je dat leest in een bepaalde tijd, word je Hebreeën duidelijk. En ik heb toch als spreker de opdracht om het uit te leggen, toch? Ja. Maar ik mag het ook toepassen, toch? Ja. Wat zo mooi is hier, is die eenheid tussen die leidsman en die vele zonen. En die gemeente. waar hij te midden van die gemeente God zal lofzingen. En die eenheid hier, ja, die eenheid vanaf vers 11, die eenheid die trekt zich helemaal door tot en met vers 18. En die uitzicht, eens kijken, ja, op vijf niveaus, zou je kunnen zeggen. Op vijf onderdelen. Want er staat in vers 11, want hij die heiligt, dat is Christus, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Nou, dat is voor ons geldt nog net zo. Dat geldt voor de Hebreeën, maar dat geldt voor ons net zo. Christus, die ons heiligt, en wij, die geheiligd worden, die zijn allen uiteen. Er is een eenheid. Er is een eenheid in heiliging. Hij heiligt en wij worden geheiligd. Dat woord heiligen, dat is altijd een beetje een moeilijk woord. Hè? En ik weet wel, als er aan u gaat vragen wat betekent heiliging of heiligen, dan zult u gelijk zeggen, en dat is een juist antwoord, dat is apart zetten, apart worden gezet. Inderdaad. En je mag ook nog zeggen, apart worden gezet tot een goddelijk doel. Ja. En als je tot geloof gekomen bent, dan word je apart gezet. Maar hoe word je nou apart gezet? Nou, als je het woord heiligen door Hebreeën heen gaat volgen waar het overal voorkomt. Dat is heel interessant om te doen. Maar dat gaan we nu niet allemaal doen. Want dat kost me veel te veel tijd. Maar ik ga naar de laatste tekst toe. De allerlaatste tekst waar het woord heiligen. Want het is de eerste keer dat voorkomt. En is altijd interessant om altijd in zo'n brief te kijken de laatste keer dat een woord voorkomt. Want heel toevallig als het de eerste keer voorkomt en de laatste keer voorkomt. En je vergelijkt het met elkaar. Heb je nog met elkaar te maken ook. En het een verklaart het ander. Dat is altijd heel wonderlijk in Gods woord. Dan gaan we naar Hebreeën 13. Hebreeën 13 vers 12. En nu moet u dat beeld voorhouden hier van Hebreeën 2. Hè? De leidsman, die net als Jozua voor het volk uitgaat, de leidsman hun de behoudenis, en die vele zonen die hij gaat brengen tot heerlijkheid, en dat doet hij dan door lijden heen. Want zonder kruis geen kroon. Dat geldt voor de leidsman, en dat geldt ook voor degene die hem volgt. En als je hem werkelijk wil volgen, wat gebeurt er dan? Hebreeën 13 vers 12, de laatste keer dat het woord heilige voorkomt in Hebreeën. Daarom heeft ook Jezus ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen buiten de poort geleden. Laten wij derhalve tot hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen, want we hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Dat is heiligen. Dat is wat heiliging in de praktijk van ons leven betekent. Dat betekende voor de leidsman lijden buiten de legerplaats, er niet bij horen. Betekent ook voor ons, laten wij derhalve tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En wat zit er aan vast? Zijn smaad dragen. Je hoort er niet bij. Je hoort niet bij de geestelijke klasse. Je bent een sekte. Je bent maar een heel rare broeder of zuster. Die ze niet kunnen plaatsen in een vakje. Zoals ze deze Hebreeën ook niet konden plaatsen in een vakje. Dan krijg je inderdaad smaad. Zoals Christus zijn smaad moest dragen. En wat was die smaad? Hij werd niet erkend wie die was. Ze spraken hem tegen. De schriftgeleerden. De Sadduceeën, de Fariseeën. Dus noem ze allemaal maar op. Dat is zijn smaad dragen. Maar dan moet je wel buiten de legerplaats willen gaan, waar Christus heeft geleden, waar zijn kruis stond. Dat is zijn kruisdragen. Dat kruisdragen, dat is de doodsmaken. Geloof je dat niet? Dan nog een keer dan Matthäus 16. De eerste keer van dat het voorkomt in de Bijbel zijn de doodsmaken. Matthäus 16. Er staat in Matthäus 16 vers 28. Voorwaar ik zeg u, er zijn sommigen onder degenen die hier staan, die de dood voor zeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. Nou, dat zagen drie van zijn discipelen op die berg Tabor direct in hoofdstuk 17. Maar wat staat hier met dat de dood smaken? Waar heeft dat mee te maken? Matteüs 16, vers 24. Toen zeide Jezus zijn discipelen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochent zichzelf en neemt zijn kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar een ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het vinden. Ja, daar heb je het. Dat is je kruis opnemen. Jezelf verloochenen en Christus volgen. En dat kost een stuk van je leven. Je hoort er niet meer bij. Dat is buiten de legerplaats gaan en zijn smaad dragen. Dat is leven als een pelgrim. Want wij hebben hier geen blijvende stad. Dat is leven als een Abraham die in tenten leefde. Maar wij zoeken de toekomstige. Dat is die instelling. Dat is wat heilige is. En dat is die eenheid. Dat is het eerste niveau van eenheid tussen de leidsman en zijn volgelingen. Hij wordt geheiligd en zij worden geheiligd. Zij worden apart gezet. Hij is ook apart gezet, buiten de legerplaats. Zij worden ook uitgenodigd om geheiligd te worden. Om apart gezet te laten worden, buiten de legerplaats. Maar dat moet je wel zelf doen. Dat is een eigen keus. Je kan ook zeggen, nee, blijf in de legerplaats. Veel te leuk. Ik draag me liever niet de smaad van Christus. Ik heb liever geen gemeenschap aan zijn lijden des doods en die doodsmaken. Liever niet. Heeft consequenties. Maar als je waarachtig de Heer Jezus Christus wil volgen, de leidsman, dan leidt hij je buiten de legerplaats. In de tussenliggende, dat is heel mooi, in de tussenliggende hoofdstukken, waar ook het woord heilige voorkomt, zie je voorbeelden van mensen die zich echt laten heiligen en ook echt in opdracht die legerplaats ook uitgaan. En je hebt ook mensen die doen dat niet. Een voorbeeldje van iemand die het niet doet, Hebreeën 10. Ook het woord heilige. Ja, als je het niet doet. Tja. Hebreeën 10 vers 29. Zo'n keer, precies een keertje ervoor. Hebreeën 13 vers 12, waar het woord heilige de laatste keer voorkomt. Hier komt het dan de ene laatste keer voor. Hebreeën 10, vers 29. Hoeveel zwaarder straf meent gij zal hij verdienen die de Zoon van God met voet heeft getreden, het bloed des verbonds waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de geest der genade gesmaad heeft. Want wij weten wie gezegd heeft, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden en wederom de Heer als een volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. En dus geen ongelovige, het is een gelovige. De Heer zal zijn volk oordelen. Dat heeft allemaal consequenties. Ongehoorzaam worden. Of gehoorzaam zijn. Zoals Christus gehoorzaam werd tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daarom werd hij ook uitermate verhoogd. Filippenzen 2. Niet alleen één zijn in heiliging. Wat later dan nog die eenheid. Na vers 11 in vers 12 en 13 met die oud-testamentische teksten nog eens wordt onderstreept hoe die eenheid van Christus en zijn gemeente is. En diezelfde eenheid kennen wij ook als hoofd en lichaam, hè, met hem verbonden. Zie je dan in vers 14 ook de eenheid dat Christus bloed en vlees daar deel aan nam. Je gaat over Israël, maar natuurlijk wij zijn ook deelachtig aan bloed en vlees, vers 14. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft hij ook op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Gelijk, op gelijke wijze. Hij is één met ons geworden. Niet alleen in die heiliging, door lijden heen tot verheerlijking, maar hij is ook één geworden met ons als mensen. Hij heeft ook bloed en vlees daar deel aan gekregen. Dus hij is echt één. Dus Christus kan zich echt heel goed in u en mij zich verplaatsen. Daar gaat het ook heen, hier in dit stukje. Omdat door zijn dood hem die de macht over de dood had, de duivel zou onttronen. Maar het is niet alleen dat hij één is in het bloed en vlees. Hij is ook, wij zijn ook één met hem in het bevrijd worden. Vers 15. En allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood of slavernij gedoemd waren. We zijn ook één met Christus in het bevrijd worden. Waarvan? Bevrijd worden dat we eigenlijk onder de heerschappij staan, zoals heel deze maatschappij en deze wereld onder de heerschappij staat, eigenlijk van de duivel. Die de macht over de dood had. De duivel heeft een macht. Een macht over de dood. Wat is het geweldig om te weten, als je Christus hebt leren kennen, dat je onder zijn macht vandaan bent gehaald, onder de macht van de duivel, zoals Colossense daar zo mooi zegt, en we overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En dat hij zegt, ik heb de sleutels, ik heb die macht, ik heb hem onttroond, die duivel, ik heb de werken des duivels heb ik verbroken, en ik heb de duivel onttroond, of nog anders gezegd, ik heb de duivel te niet gedaan. Ik heb hem uitgeschakeld, dat is nog een mooiste vertaling. Ik heb hem uitgeschakeld. Dat je daarin mag geloven, dat Christus de sleutels heeft van de dood en van het dodenrijk. Van het graf, letterlijk vertaald. En dat we bevrijd zijn van die angst voor de dood. Want die angst voor de dood, dat maakt mensen tot een slaaf. Het drijft tot slavernij. Wat krijg je daardoor? Nou, dat ik menige collega op mijn werk heb, die zegt, ja, maar de dood is toch alles uit. En laat ik dus maar eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Toch? Zo leeft de wereld. Laten we er maar uithalen wat erin is. Want ik kijk niet verder dan morgen, want er is geen morgen met de dood. Ja, dan houdt het allemaal op. En er is ook angst voor die dood. Er zijn zelfs mensen die durven dan toch soms zelfs een ziekenhuis niet in. Om naar iemand toe te gaan die stervende is, want dat vinden ze vreselijk om te zien. Dat is ook een vreselijk gezicht. Maar we mogen gelukkig in Christus zeker weten dat door lijden heen en door het lijden dood zijn, het leidt tot verheerlijking. Maar dan moet je als het ware er overheen kijken. Dat kan alleen het geloof doen. Het geloof kijkt als het ware over die dood heen en ziet het leven. En dat Christus overwonnen heeft toen hij opstond ten derde dagen uit het graf. Dat hij de dood overwonnen heeft. En dat hij nou heerst. En dat hij ons bevrijdt van die angst voor de dood. Dat we niet bang meer voor de dood hoeven te wezen. Christus heeft niet alleen de dood gesmaakt daar in Gethsemane. En daarna gezegd, nou doe toch maar even niet. Nee, hij heeft niet alleen gesmaakt in Gethsemane, het lijden des doods. Maar hij is gehoorzaam, hebben we in Hebreeën 5 gelezen. Hij heeft tranen geofferd daar, maar hij is gehoorzaam geworden. En hij heeft het einde daarin bereikt. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Filippenzen 2. Mooi ook is dat er staat, want over engelen, het gaat niet over engelen. Hij is niet deel geworden aan een engelennatuur. Hij verscheen niet als een engel in Bethlehem. Hij lag niet als een engeltje in de kribben. Hij kwam niet om engelen te verlossen. Trouwens, dat kan ook niet, hè? Zijn engelen bang voor de dood? Denkt u? Dat kennen ze niet. Engelen die kennen van geen dood. Lees maar Lucas 20. Wat zegt de Heer Jezus daar? Lucas 20. Vers 35. Vers 34. Lucas 20, vers 34. En Jezus zei tot hen, de kinderen deze eeuw, Ajoon huwen en worden ten huwelijk genomen. Maar die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. Want zij kunnen niet meer sterven, immers zij zijn aan de engelen gelijk. En zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn. Je ziet, want zij kunnen niet meer sterven, immers zij zijn aan de engelen gelijk. Ja, engelen kennen de dood niet. Ze hebben ook geen angst voor de dood. En weer dat referentiekader, hè? Want over de engelen ontfermt hij zich niet. Hij stierf niet aan het kruis voor engelen. Hij stierf aan het kruis voor mensen. En hier specifieker, hij stierf hier aan het kruis voor het nageslacht van Abraham. En boven zijn kruis stond ook de koning der Joden. Daar stierf hij voor. Daarom, vers 17, moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden. Dan heb je weer die eenheid, hè, dat hij qua natuur aan zijn broeders gelijk moest worden, dat hij mens moest worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God, om de zonde van het volk te verzoenen. He, niet één keer per jaar, zoals de hoge priester deed op grote verzoendag, maar hij moest dat doen, om de zonde van het volk eens en voor altijd te verzoenen. Nou, daar worden twee hoofdstukken in Hebreeën aan besteed. Maar dan zie je de eenheid weer in, hè. Hij is in alle opzichten aan zijn broeders gelijk geworden. In alle opzichten. Hij is in alle opzichten ons gelijk geworden, broeders en zusters. Niets daar nagelaten. Hij was volledig mens. Hij wist wat vermoeidheid was. Hij wist wat verdriet was. Misschien denkt u misschien, ja, wat ik mij maak aan verdriet. Daar kan Christus zich nooit in verplaatsen. Of dan kan er anders zich nooit in verplaatsen. Dat is uniek wat ik meemaak. Nee, niet, is niet uniek. Hij is in alle opzichten, is hij ons gelijk geworden. Daarom kan hij barmhartig zijn. Daarom kan hij getrouw zijn. Want doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun die verzocht worden, te hulp komen. Hij kan ons te hulp komen. Want hij weet wat het is. Hij kent die verzoekingen. Hij kent dat lijden. Hebreeën 4, vers 15, hè, die zegt dat nog wat uitgebreider. Hebreeën 4, vers 15. Over die hoge priester. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Dat laatste is een rare vertaling. Goed. Maar het gaat er maar om dat hij kan medevoelen hem met onze zwakheden. Omdat hij in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest. Het zijn geen verzoekingen om te zondigen, hè? Daar heeft niks mee te maken. Christus is nooit verzocht geworden om te stelen. Of een moord te plegen. Nee, het gaat hier niet om verzoekingen om te zondigen. Maar het gaat hier om geloofsbeproevingen. Hij is in zijn geloof verzocht. Vele malen lees je dat de fariseer of een wetgeleerde bij hem kwam en dat hij hem een vraag stelde. Staat er gelijk bij om hem te verzoeken. En hij verzocht hem. Sowieso ook heel vaak Israël en zijn wij vaak ook bezig met ze als een soort fariseer en wetgeleerd en over de heren. Hè? Hebreeën 3 vers 8. Verhard uw harten niet zoals bij de verbittering de dagen van de verzoeking in de woestijn. Wat was het voor een verzoeking? Waar uw vaders mij verzochten door mij op de proef te stellen. Hoewel ze mijn werken zagen 40 jaar lang. Dat is het verzoeken. Niet gaan invullen hier in Hebreeën 2 vers 18. Want doordat hij zelf een verzoeking geleden heeft, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. Nee, het zijn verzoekingen in het geloof. Daar gaat het om. Die andere dingen erbij gaan slepen. Dat gaat niet. Nee, het gaat steeds het op de proef gesteld worden. En soms komen wij inderdaad met mensen in contact en dan, ja, dan worden we op de proef gesteld. Dan krijgen we van die vragen naar ons toe. Maar het zijn eigenlijk helemaal geen vragen. Maar het is een antwoord op verlangen. Het is alleen maar om te verzoeken. Dat is triest, maar het gebeurt. Maar Christus kan dus met ons. Hij heeft het allemaal meegemaakt. Hij kan met ons, met onze zwakheden. Hè? Hij is op gelijke wijze als wij verzocht geweest. Hè? Doch zonder te zondigen, dat staat er niet. Maar goed. Zonde uitgezonderd staat er. Daarbij wordt juist aangegeven dat die verzoekingen niks met zondigen te maken heeft. Maar goed. Laten we dat mee bezitten voor de toekomst. Hier zie je dus die eenheid. Ook die eenheid van Christus. Dat die met ons mee kan voelen. In die verzoekingen. En dat die te hulp kan komen. Dat die ons kan ondersteunen. Juist in het geloof. Juist als we moeten volharden in het geloof. Juist als het op de geloofsweg moeilijker wordt. En hoe wordt het vaak moeilijker in het leven? Ja, doordat wij als ware in een positie worden gebracht door de omstandigheden in het leven dat we aan God gaan twijfelen. En die Hebreeën die hadden een kans hè, dat ze aan God gingen twijfelen. En er waren ook van die mensen, die spotters die kwamen zeggen, joh, Christus zou toch wederkomen? En het duurt al zo lang. Er zijn ook omstandigheden in ons leven waardoor je dan denkt van klopt het allemaal wel? Wat die Jezus heeft beloofd. Of los zijn. En dat hij wederkomt. En dat er inderdaad een nieuwe hemel, nieuwe aarde uiteindelijk komt. Is het allemaal wel waar? Dat we tot het lichaam van Christus behoren. En dat we geweldige hoop hebben. Ik vind het zo moeilijk om die hoop onverwrikt vast te houden. Als ik naar mijn eigen leven kijk. En alles wat erin geschiet. Wat ik niet uitleggen kan. Waar ik niks van begrijp. Het loopt allemaal zo anders dan ik me had voorgesteld. Wat zijn dan van die geloofsbeprovingen? Weet je waar het allemaal om gaat? Was de basis van vers 13. Maar Christus zegt dan wederom, ik zal op hem vertrouwen. Dat zegt Christus, de leidsman. En Christus die heeft op God vertrouwd. Dat alles wat in Gods woord over hem geschreven was, dat het op waarheid berustte. En dat hij die weg moest gaan. En dat uiteindelijk, ondanks dat hij niet kon zien, alleen maar de dood kon zien. En hij tranen geofferd in Gethsemane. Hij ging de diepte daardoor. En hij toch wist, aan het eind, na dat lijden, daar komt de verheerlijking. Dat zou ook wij denken. Na dat lijden, in deze tegenwoordige tijd, ligt daar de verheerlijking. En wat moet je dan doen? Vers 13, ik zal op hem vertrouwen. Dat is de basis. Je vertrouwen stellen op de Heer en op zijn woord. Dat er geen tit en geen jood ervan zal afgaan dat alles vervuld zal worden. Daar gaat het om. Dan gaat het over, laten we daar maar mee eindigen, met Romeinen 8 vers 17. Wat eigenlijk het heel mooi weergeeft. Romeinen 8, vers 17. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is het ook om te delen in zijn verheerlijking. Het is wel delen in zijn lijden, maar dan delen we ook in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd... En ga dat lijden niet invullen met je eigen lijden. Nee, dat is zijn lijden. We delen in zijn lijden. Want ik ben er zeker van dat het lijden van Christus en het gemeenschap hebben met het lijden van Christus in de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dat is heerlijk te weten. En dat is dat vertrouwen. Dat is dat geloof. Voor de leidsman. En voor ons. Laten we dan de heiland volgen. Buiten de lege plaats gaan. En zijn smaadheid dragen. En met hem lijden. Dan zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Amen. Zo samen de Heer danken. Ja, Jezus, wilt u de naprediker zijn in ons hart. Laten we dit woord nog eens thuis goed doorlezen. En tot ons laten doordringen. Hoe we één zijn geworden met u. En dat het betekent dat als we zo u volgen als de leidsman van ons behoud, dat u ons dan leidt buiten de lege plaats. Dat dat de weg is, Heer Jezus, van ons als pelgrim. Omdat wij hier geen blijvende stad hebben, maar op zoek zijn naar de toekomstige, naar het hemelsvaderland. We danken, Heer Jezus, dat wij net als de Hebreeën in die tijd, ook in onze tijd, mogen volharden in het geloof. En dat we op u ons vertrouwen mogen stellen. Dank je, Jezus, dat we ook zo één zijn gemaakt met u. Dat u ons één maakt in die heiliging. In het apart gezet worden in het heden. Dat we één zijn met u, Heer Jezus, ook wat betreft dat u mens geworden zijt. Dat u bloed en vlees heeft aangenomen. En dat gij niet alleen voor ons zijt gestorven en dat we ook in die dood zullen gaan en dat ook ze zullen meemaken. Maar aan de andere kant, Heer Jezus, dat we dan ook zullen delen in die geweldige opstanding, die geweldige opwekking, die geweldige bevrijding, waardoor we eigenlijk voor die dood niet meer bevreesd hoeven te zijn. Heer Jezus, wilt ons daarom geven dat vertrouwen en dat leven, dat we mogen staan in dat waarachtige leven, dat we mogen genieten. En dat we niet als ware de dood als koning over ons te hebben laten te heersen. Maar dat we mogen staan in de genade en in het leven. En dat we zo voorwaarts mogen gaan. Jezus, we danken u dat u kunt medevoelen met ons. Want gij zijt ook mens geweest. En we kunnen u nog steeds aanschouwen, ooit eenmaal. Of we daar u zien, letterlijk zien, met heerlijkheid en eer gekroond, als de Zoon des mensen, dat u kunnen herkennen, Heer Jezus, aan uw doorboorde handen, uw doorboorde voeten en uw doorstoken zijde. Dank je, Jezus, dat gij weet wat het is om gesmaad te worden. En we danken u dat we het ook mogen leren door het geloof heen, dat als ons datzelfde overkomt, dat het dan eigenlijk een genade is als we uw smaadheid als ware mogen dragen. Heer, geef ons aan de ene kant die genade, ook al valt dat niet mee. Maar geef ons dat, zodat we waarachtig loskomen van dit aardse. Onze geestelijke voet zetten op dat hemelse pad, Heer. Zodat we de geestelijke zegeningen waarmee we gezegend zijn, echt in bezit nemen. Dat hemelse Kanaan binnentrekken, daaruit gaan leven. Jezus, dat is meer dan heel deze aarde met al zijn plezier en al zijn vreugde ons kan geven. Heer, dat geeft een onmetelijke blijdschap, wat heen reikt, Heer, naar de toekomst, waar we elkaar zullen zien in heerlijkheid. Jezus, we danken u dat we mogen weten dat als wij delen in uw lijden, dat we ook zullen delen in uw heerlijkheid. En dat het een gewicht met zich meebrengt, waarbij al het lijden van deze tegenwoordige tijd mee in het niet valt. Dank je, Jezus, u te mogen kennen. Dank je met elkaar zo u te mogen dienen en voorwaarts te gaan. Geef ons zo een goede week. Amen.